Goedemorgen. Fijn om weer eens in de midden te zijn. Het is alweer een tijdje geleden. Ik zie ook een hoop bekende gezichten. Of niet iedereen uiteraard. Maar het is goed om te zien dat het hier ook groeit. In de breedte en hopelijk ook in de diepte. We willen met elkaar nagaan denken over een gedeelte uit Johannes 21. Vorige week is er, als het goed is, door mijn vriend en broeder Kees van Kraling gesproken over Johannes 20. Over de verschijning van de Heer Jezus ook aan Thomas. En dan vandaag Johannes 21. We leven in een tijd tussen Pasen en Hemelvaart en Pinksteren. Dus deze hoofdstukken die vallen daar ook heel mooi in het kerkelijk jaar tussen. Johannes 21 is een gedeelte waarvan je je af kan vragen, hoort het er eigenlijk nog wel bij? Schriftcritici die hebben het idee dat het later toegevoegd is en dat het misschien wel helemaal niet meer door de apostel Johannes geschreven is. En als je kijkt naar de laatste versen van vers 20, van hoofdstuk 20, dan zou je ook die indruk wel krijgen. Want vers 30 en 31, die lezen echt een beetje als een soort afsluiting van het evangelie. Ziet u wel? Johannes 20. En dan komt er in hoofdstuk 21, waarvan we een gedeelte met elkaar gaan lezen, komt er eigenlijk weer een nieuw gedeelte. Maar als we weten dat Johannes zijn evangelie begonnen is met een proloog, met een begin, de eerste 18 versen, dan is het natuurlijk ook heel vanzelfsprekend dat Johannes zijn evangelie ook eindigt met een epiloog, een soort naschrift. En we vinden in dat naschrift in Johannes 21, vinden we ook allerlei parallellen met juist hoofdstuk 1, het eerste hoofdstuk van Johannes. Zo lezen we bijvoorbeeld over dezelfde discipelen die daar genoemd worden. U weet wel dat in het eerste stukje wat we dan niet met elkaar gaan lezen, dan gaat het op een gegeven moment over een aantal discipelen, waarvan er twee niet bij name genoemd worden, die ook in dat bootje zitten en het meer van Galilea opgaan. En ook in Johannes 1 worden er twee discipelen geroepen die aanvankelijk niet bij name genoemd worden. Nog een andere overeenkomst tussen dat eerste en dat laatste hoofdstuk van Johannes is bijvoorbeeld dat in beiden de discipel Nathanael genoemd wordt. Een naam die we in de rest van het evangelie niet meer tegenkomen. Waarschijnlijk is het dezelfde als Bartholomeus. Maar in het eerste en het laatste hoofdstuk wordt hij Nathanael genoemd. We zien ook dat er een bijzondere voorzegging gedaan wordt over Simon Petrus. Bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk wordt er gezegd dat Simon Petrus genoemd zal worden. De rots waar de gemeente op gebouwd zal gaan worden. En dan gaat het vooral om Petrus, zijn belijdenis die hij zal doen, zoals we die ook kennen in het uit het Matthäus-evangelie bijvoorbeeld, waar Petrus zegt dat Jezus de Zoon van God is. En in dit gedeelte, wat we met elkaar gaan lezen vanmorgen, dan wordt ook de toekomst van Petrus min of meer voorzegd. Gezegd hoe hij zal sterven. En om niet meer te noemen, nog één ding. We lezen ook bepaalde details. Als je het hele Johannes-evangelie leest, dan kom je een bepaalde schrijfstijl tegen waar Johannes bepaalde dingen noemt, echt een detail waarvan je zegt van dat is nou typisch een ooggetuigenverslag. Iemand die er echt bij geweest is. In Johannes 1 lezen we bijvoorbeeld dat als Johannes geroepen wordt, dan is dat op de tiende uren. Dat staat daar zomaar voor het gevoel als een bijna een loze opmerking. En dat was de tiende uren. Maar iemand die meegemaakt heeft dat hij door Jezus Christus geroepen is en achter hem aangegaan is, die kan vaak dat moment nog herinneren. Misschien kunt u, misschien kan jij ook nog wel een bepaald moment in je leven herinneren, dat je heel duidelijk weet, toen heeft God op mij gesproken. Dat moment, voor het eerst of misschien bij vernieuwing, heeft God heel duidelijk door zijn woord op mij gesproken. Johannes wist dat, het was de tiende uren. Zomaar een detail. En ook in het laatste hoofdstuk in Johannes 21 komen we een detail tegen. En dat zijn dan die 153 vissen. De hele kerkgeschiedenis door hebben met name kerkvaders hun hoofd gebroken over wat dat nu toch wil zeggen, 153 vissen. En er zijn allerlei allegorieën over ontstaan, wat het precies betekent. Maar het laat zich het makkelijkst en het meest eenvoudig verklaren uit het feit dat het inderdaad 153 vissen waren. Die een echte visser, zoals Johannes was, gewoon geteld heeft. Zoals elke visser opmeet hoe lang een vis is, hoeveel die weegt. En dat zijn van die details die je als visser belangrijk vindt. Echt een kenmerk van een ooggetuige. Het laat zien dat Johannes 21 er helemaal bij hoort. Misschien als een epiloog, maar zeker ook door de apostel Johannes geschreven. Wel, we gaan de laatste verzen lezen, vanaf vers 15 tot en met vers 25. Johannes 21 van vers 15. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: Volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem: Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Tot zover Gods woord. Ik wil met u deze morgen vooral nadenken over de oproep die Petrus krijgt van de Heer Jezus: Volgt u mij. We lezen dat met elkaar nog een keer uit vers 22. Jezus zei tegen hem: Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij. En ik wil die oproep die Jezus doet aan Petrus om hem te volgen, wil ik als het ware onderstrepen en het onderwerp een beetje thematisch behandelen. Wat betekent het nu om Jezus te volgen, ook als hij er niet meer is? Vorige week, toen er gepreekt werd over Johannes 20, is misschien ook wel die tekst aangehaald waar Jezus zegt: Zalig zijn degenen die mij niet gezien hebben en toch in mij geloven. En hier is de oproep in hoofdstuk 21 om te zeggen: Hoe kan je nu Jezus volgen als je hem niet ziet? Ook Petrus stond voor die opdracht. We hebben gehoord bij het kindermoment dat Petrus geroepen werd toen hij Jezus kon zien. En waarschijnlijk ongeveer 3 jaar lang heeft hij Jezus gevolgd. Maar nu gaat Jezus weg. We weten dat het niet lang zal duren na dit hoofdstuk dat Jezus opgenomen zal worden naar de hemel. En toch krijgt Petrus deze oproep: Volgt u mij. Hoe kan je nu Jezus volgen als hij niet meer is? Als je hem niet ziet? Diezelfde vraag die je dus zou kunnen stellen op Petrus, van hoe heeft Petrus dat gedaan? Hoe heeft hij dat in zijn leven uitgewerkt? Dat is ook een vraag waar we met elkaar deze morgen over na willen denken. Volg jij mij? Wat betekent het om Jezus te volgen? En ik ga met u 5 antwoorden langs. De eerste vraag, om dat een beetje duidelijk te krijgen, is: wie moeten wij volgen? We zullen zien dat het gaat om de persoon van Jezus. Volg jij mij? In de tweede plaats, wat moeten wij volgen? En dan gaat het om zijn onderwijs, alles wat Jezus ons geleerd heeft. In de derde plaats, hoe moeten wij volgen? En dan gaat het om zijn houding, hoe Jezus als op aarde geleefd heeft, hoe hij zich opgesteld heeft. In de vierde plaats, waarin moeten wij hem volgen? En Petrus maakt dat duidelijk in zijn eerste Petrusbrief, dat we Jezus zelfs moeten volgen in zijn lijden. En de laatste vraag waar we met elkaar over nadenken is: wie mogen Jezus volgen? Een oproep die tot Petrus kwam, maar hoe staat dat met ons? Wie mogen hem volgen? Dus we denken na over zijn persoon, over zijn onderwijs, over zijn houding, over het lijden en over zijn discipelen. In de eerste plaats, wie moeten wij volgen? Volg jij mij? Volgt u mij of volg jij mij? Het is duidelijk dat de oproep komt om Jezus te volgen. En we hebben het in het kindermoment al gehoord. Je kan het een beetje vergelijken met school. De jongens en meisjes die naar school gaan, die weten dat. Dan heb je ook een meester, of een juf uiteraard. En de heer Jezus was ook een meester, hij was een rabbi. En Petrus die heeft 3 jaar lang, heeft hij met de andere discipelen, heeft hij Jezus gevolgd en heeft hij van hem geleerd. Maar dan is er toch een verschil, we hebben het al gehoord. Er is een verschil tussen Jezus als meester, als rabbi, en de meester of de juf op school. Want als hij naar school gaat, jongens en meisjes, dan ga je 's ochtends naar school. En dan heb je een schooltijd van, nou, 's morgens 8:30 of 8:45 tot 's middags 3 uur of 3:30. En dat is dan je schooltijd. En in die tijd wordt er vooral kennisoverdracht gedaan. Je moet dingen leren. Leren lezen en schrijven, noem maar op. Maar als je een volgeling of een leerling wordt van Jezus, dan is dat, zoals we dat tegenwoordig zeggen, 24/7. Dat is de hele week lang. Je bent voortdurend elke dag, elk moment van de dag ben je zijn leerling. Zo ging dat ook in die dagen. Ook in Israël. Als je je aansloot bij een rabbi, dan volgde je hem. Niet alleen maar op vaste tijden, maar je was bij hem. Je zag ook hoe hij de dingen deed, hoe hij leefde. Dus je leefde in die zin helemaal uit aan zijn persoon. Je volgde hem dag en nacht. En als je de evangelie leest, het Johannes evangelie, maar ook de andere evangelie, dan merk je dat het leven met Jezus, het volgen van hem, betekent dat je helemaal deelgenoot wordt van zijn leven. Je bent er altijd bij. En dat is een eerste kenmerk van het volgen van Jezus. Dat hij er altijd bij is en dat je hem bij alles in je leven betrekt. Niet op vaste tijden, niet op zondagmorgen van 10 tot 12 en op dinsdagavond op een bijbelstudieavond. Nee, het is de hele week, elk moment van de dag volg je hem. De oproep van Jezus is ook, volg jij mij. En de nadruk die ligt op mij. Je zou kunnen zeggen, de nadruk valt niet op volgen, maar op mij. Volg jij mij. Kijk, als je de nadruk legt op het eerste woordje, volg, dan kan het klinken als een bevel, wat misschien zelfs een beetje koud overkomt. Ik heb vroeger een hond gehad, en die moest ik ook leren volgen. Dan moet je als baasje moet je zelf voorop lopen, en de hond die loopt dan wat achter je aan. Hij mag zeker niet voor je uitlopen. Je moet laten zien dat jij de baas bent over die hond. En je moet hem dan echt achter je laten lopen. Dus wat je dan voortdurend doet is zeggen, volg, volg mij. Maar dat is een totaal, met eerlijk gesproken, een totaal andere intonatie dan waarin Jezus tegen ons zegt, volg jij mij. Het is niet een bevel, een opdracht van, volg mij, jullie moeten mijn discipelen zijn. Volg mij, hou je aan de regels, want anders... Nee, als Jezus dit zegt tegen Petrus, als Jezus het zegt tegen ons, dan is het een liefdevolle uitnodiging. Volg jij mij. Je mag Jezus, de Zoon van God, mag je volgen. Dat is zijn oproep. Hij nodigt je daartoe uit. Heeft u het zo alles op u in laten werken? Die uitnodiging van de Heer Jezus. Volg je mij? Zou je hem niet willen volgen? Deze Jezus, die de dood heeft overwonnen. Het was nog maar kort tevoren gebeurd. Het is nog maar kort tevoren Pasen geweest. Deze Jezus die Petrus weer heeft opgezocht. Die apart aan Petrus is verschenen. Nadat Petrus gefaald had. We zullen er straks nog op terugkomen. Deze Jezus die zo liefdevol in die 40 dagen steeds weer opnieuw verschijnt. En zich laat zien aan zijn discipelen. Hun ongeloof en hun twijfel tegemoet komt. En laat zien wie hij is. En die met zijn dood heeft bezegeld dat hij de Zoon van God is. Petrus wist wie hij volgde. Petrus had Jezus leren kennen als een liefdevolle, goede herder. Die herder die gezegd heeft in Johannes 10. Ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. Ik roep ze bij name. Degenen die mij volgen, die hebben mijn stem gehoord. En ze volgen mij. Mijn vraag deze morgen aan u en aan jullie ook, jongens en meisjes, is... Heb je de stem van de Heer Jezus al gehoord? Heb je hem al horen zeggen tegen jou tegen u persoonlijk, volg jij mij? Wil je ook mijn volgeling, mijn discipel zijn? Heb je hem als het ware al liefdevol in de ogen gekeken, als hij ook jou bedoelde toen hij zei, ik wil dat je er ook bij hoort. Ik wil dat je ook mij volgt. En wat heb je toen gezegd? Misschien wel hetzelfde als Petrus in het gedeelte wat we gelezen hebben. Ik leg daar deze morgen niet de nadruk op, want het is ook een heel bekend gedeelte. En misschien heeft u er al menig een preek over gehoord. Maar het blijft prachtig als tot drie keer toe de Heer Jezus vraagt, hou je van mij? En ik zou ook kunnen zeggen, volg je mij? En het antwoord is, ja heren, ik hou van u, ik heb u lief. En ook dat mag ons antwoord zijn. Als Jezus tegen ons vraagt, aan ons vraagt, wil je mij volgen? Ja heer, ik wil u volgen. We volgen een persoon, een rabbi, we volgen de Christus, de Zoon van God, die de dood heeft overwonnen, die voor ons gestorven is, die begraven is, maar die ook opgestaan is en die zich nu laat zien en laat kennen als een levende Heer. Hem mogen wij volgen. Maar hoe moeten we dat dan doen? Als Hij niet meer te zien is, als Hij opgevaren is naar de hemel, hoe moeten we Hem volgen als we Hem niet kunnen zien? Dan gaan we naar onze tweede gedachte. We moeten zijn onderwijs volgen. Wat moeten wij volgen? Zijn onderwijs. Alles wat Jezus geleerd heeft, dat moeten wij zelf als discipelen volgen en moeten wij ook anderen voorhouden. Ik denk aan die bekende tekst aan het eind van het Matthäus-evangelie, waar de Heer Jezus zijn discipelen oproept. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb. Dus dat onderwijs wat Jezus gegeven heeft, dat moeten wij in acht nemen. Daar moeten wij van leren. Dat moeten we ook in praktijk brengen. En misschien is dat wel iets waar u mee worstelt. Van hoe moet je dat nu doen? Hoe moet je zijn onderwijs nu werkelijk volgen? En kunnen we dat wel? Is dat niet veel te moeilijk? Als je de bergreden bijvoorbeeld leest, waar de Heer Jezus drie hoofdstukken lang onderwijs geeft, ligt daar de lat niet enorm hoog? Kunnen wij wel werkelijk het onderwijs van Jezus in praktijk brengen? Jaren geleden zat ik nog in een van de reformatorische kerken en toen de overstap gemaakt naar een baptistengemeente. En een van de dingen die me opviel was dat in reformatorische kerken vaak de nadruk ligt op hoe kom ik tot geloof? Hoe word ik wederom geboren? Wat moet ik doen om gered te worden? En dat is iets waar je misschien 10, 20, 30 jaar lang kan het een vraag zijn die je bezit, zonder dat je daar werkelijk een heel duidelijk antwoord op hebt gekregen. Wat me opviel zodra ik meer in de evangelische beweging terecht kwam, dat de vraag vooral was van, hoe moet ik Jezus volgen? Hoe geef ik dat handen en voeten? Je bent een kind van God geworden, door genade. Maar hoe ga ik daar nu vervolgens naar leven? Hoe breng ik zijn onderwijs, het onderwijs van Jezus, in praktijk? Wat we eigenlijk zien, als je de evangelie leest en ook als je de brieven leest, is dat dat eerste punt, dat het geloof komen en het volgen van Jezus, dat dat twee dingen zijn die eigenlijk bij elkaar horen. Die je niet los van elkaar kunt zien. Je gelooft in hem, je bent tot geloof gekomen en dan ga je hem ook volgen. Die twee die mag je niet van elkaar losmaken. Als je hele leven lang je afvraagt van hoe kom ik tot geloof, dan kom je nooit aan volgen toe. Maar als je denkt dat je de Heer Jezus Christus kunt volgen in eigen kracht, zonder dat je ooit tot geloof bent gekomen, zonder dat je eerst weet dat je gered bent door zijn verzoenend lijden en sterven, dan kan je hem ook niet gaan volgen. Dan wordt het een soort doe-het-zelf project, waar je steeds opnieuw jammerlijk in faalt. Geloof en volgen horen bij elkaar. Dat moeten we echt bij elkaar houden. Petrus doet dat ook in zijn eerste Petrusbrief. Ik geef u een voorbeeld. Het gaat over Petrus die opgeroepen is om Jezus te volgen. In 1 Petrus 1, vers 14 tot en met 16 zegt Petrus, word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dat is de navolging, dat is de oproep om God, om Jezus na te volgen. Doet ons denken aan de bergreden, waar de Heer Jezus zegt aan het eind van hoofdstuk 5, wees volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Een oproep om te volgen. Maar een paar versen later, in vers 18, gaat Petrus verder en dan zegt hij: in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent voor uw zinloze levenswandel die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Dat is geloof. Geloofswetenschap. In de wetenschap dat u niet door vergankelijke dingen vrijgekocht bent, maar door het dierbaar bloed van Christus. Ziet u, navolging en geloof. Die hele oproep om Jezus onderwijs na te volgen, die staat op dat fundament dat je vrijgekocht bent. Een dikke streep heb ik eronder gezet in mijn Bijbel. Je bent vrijgekocht door het bloed van het Lam. Zolang je daar nog aan twijfelt, is die navolging van de Heer Jezus, dat discipel zijn, dat lukt je niet. Dat breekt je bij de handen af. En je gaat het op een gegeven moment doen. Je gaat Jezus navolgen met de gedachte: als ik maar goed genoeg een discipel ben, dan zal God mij wel aanvaren. Dan zal ik wel een echte discipel kunnen zijn. Maar broeders en zusters, ik weet niet of u dat herkent in uw eigen leven, maar we moeten staan op dat fundament dat we vrijgekocht zijn. Alleen op dat fundament is het mogelijk om werkelijk Jezus na te volgen. Kinderen zullen dat voorbeeld kunnen begrijpen als je naar school gaat en de meester of juf die vraagt aan je: kan je al lezen en schrijven? Kan je al heel goed rekenen? Weet je deze moeilijke som al? En de juf die geeft jou bijvoorbeeld een blaadje met hele moeilijke sommen. Misschien al gelijk in groep 1. En dan zeg je: kan ik niet, als je dat al durft te zeggen. En als dan de meester of juf zou zeggen: dan mag je niet op school komen. Maar wat is dat dan voor een juf of een meester? Als je eerst een hele goede leerling moet zijn voordat je op die school mag komen, dan hoef je immers niks meer te leren. Als je alles al kan. In groep 8 hebben ze net de eindcyclotoets gehad. Nou, stel je voor dat je net in groep 1 komt en je krijgt de eindcyclotoets, krijg je zo voorgeschoteld. Pas als je dit kan, dan mag je op deze leerschool komen. Zo werkt het niet. Maar zo werkt het ook niet op de leerschool van de Heilige Geest. Jezus vraagt niet van ons dat we eerst een perfecte discipel zijn, die alles goed doen, die al volmaakt zijn, voordat we zijn discipel mogen worden. Nee, zijn onderwijs mogen we in praktijk gaan brengen, terwijl we staan op het fundament: je bent aangenomen als leerling op deze school. Voelt u het verschil? Dat is belangrijk om te weten, met een geloofswetenschap. Het onderwijs van Jezus. Dat betekent ook dat we dat onderwijs daarvan zullen moeten kennen. En we kunnen dat eenvoudig nog toepassen met het voorbeeld van: lees de Bijbel, bid elke dag. Zorg ervoor dat dit je eten en je drinken is. Dat je dagelijks uit de Bijbel leest. Dat je de evangelie waar Jezus ons onderwijs heeft gegeven, dat je dat tot je neemt. Wees bekend met het woord van God. Op die manier kunnen we zijn onderwijs tot ons nemen. En ja, dan vraagt Jezus dat ook, dat we dat in praktijk brengen. En dat is vallen en opstaan. Dat is als discipel leven zoals de discipelen dat ook gedaan hebben. Met al hun fouten en gebreken. Maar nochtans, steeds Jezus ook daarin volgend en ons laten corrigeren door hem, door deze hemelse rabbi, door deze meester. We volgen zijn persoon. We volgen zijn onderwijs. In de derde plaats, wie weet het nog, van de kinderen. We volgen zijn houding. Hoe Jezus heeft voorgeleefd wat hij heeft gezegd. Tegenwoordig is het nogal populair om te zeggen: practice what you preach. Laat zien wat je zelf anderen onderwijst. Laat het met je houding maar zien. Als er één geweest is die dat gedaan heeft, dan is het wel de Heer Jezus. Hij heeft volmaakt uitgeleefd wat het betekent om God te volgen. Om te doen wat hij zelf heeft geleerd. Het is belangrijk om die houding van de Heer Jezus ook te kopiëren. Om dat als het ware na te doen. Om hem daarin na te volgen. En dat is een liefdevolle houding. Als we dat niet doen en we volgen zijn onderwijs alleen maar als een set regels die wij moeten onderhouden, dan wordt het koud en kil. Dan lijden we misschien wel aan het, wat ik wel eens noem, het oudste zoon syndroom. Kent u Lucas 15, de oudste zoon? Die zegt op een gegeven moment tegen zijn vader: ik dien u nu al zoveel jaren. Hoort u? Ik doe zo mijn best. Ik hou me zo goed aan de regels. Ik probeer zo'n goede christen te zijn. Ik dien u nu al zoveel jaren. Maar is dat een dienen wat God van u vraagt? Is dat een dienen met het hart? Liefdevol hem volgen. Niet omdat je per se de beste leerling wil zijn, streberig. Maar omdat je hem, Jezus, wil volgen. Omdat je weet dat daar je vrijheid in ligt. Om een leerling van hem te zijn en om zo te wandelen, dat je werkelijk vrij maakt als mens. Dat is de oproep. Om zijn houding te volgen. Om te doen zoals hij heeft gehandeld. Petrus die krijgt in vers 15, 16 en 17, dat we met elkaar gelezen hebben, krijgt Petrus steeds de oproep: wijd mijn lammeren, verhoed mijn schapen. Even kijken hoor, ik heb er nog eentje overgeslagen, maar in ieder geval om voor de kudde te zorgen. Om voor de gemeente een herder te zijn zoals de Heer Jezus zelf een goede herder was. En Petrus heeft dat in praktijk gebracht. Als hij in zijn eerste Petrusbrief een oproep doet aan de ouderlingen. Ik begrijp dat dat van toepassing is, ook op deze gemeente. Een oproep aan ouderlingen. Dan zegt Petrus in hoofdstuk 5 vers 2. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwerkelijke, of de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Oudsten worden opgeroepen om als mensen te zijn die een voorbeelden voor de kudde, voor de gemeente zijn. Voorbeeldig. Daar gaat het om bij de derde punt, dat je Jezus zijn houding volgt. Nog kort tevoren had Petrus dat meegemaakt, toen Jezus de voeten ging wassen. Jongens en meisjes kennen het verhaal wel. Als ze aan de paasmaaltijd zitten, dan gaat Jezus de voeten van al zijn discipelen wassen. Het is juist Petrus die dat niet wil. En die zegt van, ja maar Heer Jezus, moet u mij dan wassen? In de eeuwigheid niet. Petrus trekt zijn voeten terug. Totdat hij hoort dat hij anders niet bij Jezus kan horen. En dan zegt hij, was me dan maar helemaal. Maar het gaat om die houding van nederigheid die de Heer Jezus daarin laat zien. De Heer Jezus heeft het gezegd, ik echter ben in uw midden als iemand die dient. Dat is de houding die Jezus van ons vraagt als wij zijn discipel mogen zijn. Brengt u die nederige houding, dat u de minste wil zijn, brengt u die ook in praktijk als u zijn volgeling bent. Hoe moeilijk, hoe lastig kan dat zijn? Een tijdje geleden werd ik onterecht beschuldigd van iets. Van de meest verschrikkelijke dingen. Waarvan ik zeker wist dat ik ze niet begaan had. En in een gesprek met degene die mij beschuldigde, dan merk je dat op een gegeven moment je bloed gaat koken. En je gaat zeggen van, ja maar dit pik ik niet. Dit is onterecht. En je gaat harder praten en er ontstond een heftig gesprek. En op een gegeven moment schoot ik echt uit mijn slof. En ik heb niet echt hele lelijke dingen gezegd geloof ik, maar wel een aantal dingen waar ik toch later aan spijt van had. Vooral door de toon. Dat je zo heftig reageert. En het was precies in die periode dat ik dat conflict had, in de tijd van Goede Vrijdag. En ik had de horen nog niet neergelegd of ik moest denken aan de Heer Jezus. Donderdagavond. Op de avond dat de Heer Jezus gevangen genomen werd. Wat heeft Jezus gedaan? Op al zijn beschuldigers sprak hij geen één woord. Hij verdedigde zich niet. Hij had het kunnen doen. Maar hij verdedigde zich niet. Hij liet het gebeuren. Al die valse beschuldigingen. Als er één het recht had om als het ware met zijn vuist op tafel te slaan. En te zeggen, maar zo is het niet. Dit is totaal onrechtvaardig. Iemand die kon opkomen voor zijn recht, dan was het Jezus wel. En hij heeft het niet gedaan. En hij antwoordde niet op één woord. Wat een houding, wat een voorbeeld heeft de Heer Jezus ons daarin laten zien. Is dat niet voorbeeldig om na te volgen? Hoe moeilijk kan het zijn? Toen ik het voorbeeld ergens anders noemde, was er direct een broeder die het aanvulde. En die vertelde dat hij in de gemeentepolitiek zat. En dat hij iets soortgelijks had meegemaakt. Hij had een prachtig voorstel gedaan als SGP-raadslid. Een mooi voorstel voor een nieuwe aan te nemen wet of regel, ik weet het niet precies. En dat werd op een gegeven moment, zijn voorstel werd overgenomen door iemand anders, van een andere politieke partij. En die ging er met zijn voorstel aan de haal en diende het in alsof het voorstel van die persoon was. En het werd alom bejubeld. En wat doe je dan, hè? En die persoon, die SGP, die vertelde, ja, van binnen voel je dan zoiets van, wacht eventjes, ik wil er nu voor opkomen en zeggen, ja, maar dit is mijn plan. Dit heb ik bedacht. En hij deed het niet. Hij liet het gebeuren. Hij dacht, ik ga niet voor mezelf opkomen. En later heeft dat zich ook wel weer terugbetaald. Maar die houding van nederigheid, dat is waarin we Jezus moeten volgen. Dat is zijn oproep. Herkent u dat in uw eigen leven? De houding van Jezus volgen. Als het iets is wat Petrus ook heeft moeten leren, dan is het wel juist dit. Want Petrus was haantje de voorste. Hij was degene die direct klaar stond om op te komen. Voor zichzelf of voor anderen, ook voor Jezus. Dat ook. Maar hij heeft moeten leren om daarin weer Jezus te volgen. Hij heeft het geleerd. We hebben gekeken naar de persoon van de Heer Jezus, naar zijn onderwijs, naar zijn houding. In de vierde plaats, misschien wel een hele moeilijke. Petrus, die wordt opgeroepen om Jezus ook te volgen in zijn lijden. Waarin moeten we Jezus zelfs volgen, zelfs in zijn lijden? In Johannes 21 hebben we met elkaar gelezen, in vers 18. Voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf. En liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden. En u brengen waar u niet heen wilt. Wat een totaal contrast met het leven van Petrus als eerste. Petrus die inderdaad al dat haantje de voorste was. Hij zal, zegt Jezus, hij zal gebonden worden. Omgord. In werkelijkheid staat er in het Grieks iets van dat hij gebonden zal worden. En misschien slaat het wel op het feit dat hij werkelijk gebonden werd. Er staat dat hij... U zult uw handen uitstrekken. Misschien slaat het wel op het feit dat hij werkelijk zijn handen zal moeten uitstrekken op het kruis. Want zoals we weten van de ongewijde schrijvers, is Petrus inderdaad ook gekruisigd. We weten dat niet zeker. Maar het zou zo kunnen zijn dat werkelijk zo gebeurd is. Dat hij zijn armen moest uitstrekken, dat hij vastgebonden werd, zoals kruiselingen vaak ook vastgebonden werden. En dat hij zo, tegen zijn wil om te leven in, gekruisigd werd. Dat zou er met Petrus gaan gebeuren. Hij zou gaan lijden. En dat is de oproep die Jezus doet aan veel discipelen. De Heer Jezus zegt in antwoord op de vraag van Petrus in vers 22. Als ik wil dat Johannes blijft totdat ik kom. Het hangt af van de wil van Jezus. En hier in vers 18 lezen we dat het klaarblijkelijk zo kan zijn. Dat het ook de wil van God is. De wil van Jezus. Dat Petrus zal moeten lijden. Maar hoe het ook zij, het belangrijkste is het laatste stukje van dat vers van vers 18, waar u niet heen wilt. Uiteindelijk zal Petrus alles uit handen moeten geven en niet meer zelf moeten willen wat hij wil, maar hij zal dat los moeten laten en moeten overgeven aan God. En wat vinden we dat vaak als christenen moeilijk? Om dingen uit handen te geven. Om de controle los te laten. Om ons te laten leiden. Een oproep. Tot leidzaam volgen. Petrus heeft zijn les geleerd. We lezen in 1 Petrus 2, vers 19. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Petrus roept dus in 1 Petrusbrief op om het voorbeeld van Jezus te volgen en te lijden. Hoe zit dat precies? Wij kennen daar zo weinig van. In de voorbeden hebben we het gehoord over de vervolgde kerk. Maar hier in het rijke Westen, waar het ons als christenen zo voor de wind gaat, kennen wij nog wel het lijden om Christus wil. We hebben bijna het idee dat dit een facet is wat helemaal niet bij discipelschap hoort. Bij het volgen van Jezus. Of wel? Ik denk niet dat we het lijden op hoeven te zoeken. In een andere plaats zegt apostel Paulus. Ieder die godzalig wil leven in Christus, die zal vervolgd worden. Het is een belofte. Als je Jezus volgt, dan zal je vervolgd worden. Het is niet een opdracht dat je het lijden op hoeft te zoeken. Maar vroeg of laat zullen wij erop voorbereid moeten zijn dat ook wij als volgelingen van Jezus zullen lijden. Op welke manier dan ook. Welke gradatie dan ook. Misschien heeft u al bepaald lijden meegemaakt. Dat kan. Op een eenvoudige manier. Zelf in het verleden ben ik mijn baan verloren.
Ik heb dat niet als een lijden ervaren.
Maar het was wel in zekere zin een lijden om Christus wil. En misschien dat u op een andere manier ook met lijden te maken heeft. Maar dat staat nog maar voor ons gevoel nog maar zo'n schril contrast met het lijden wat de vervolgde kerk heeft. Met name in het zuidelijke halfrond van deze wereld. Waar werkelijk radicaal discipelschap gevraagd wordt. En waar je zelfs je leven kunt verliezen. Misschien komt het ook wel omdat we het zo moeilijk vinden als westerse christenen om uit onze comfortzone te stappen. En werkelijk alles op te geven. Om werkelijk radicaal Jezus te volgen. Om dingen los te laten, om zekerheden los te laten. Ik denk als wij zelf in praktijk brengen de oproepen en het onderwijs van de Heer Jezus om hem na te volgen, dat we toch vroeg of laat met lijden te maken krijgen. Een van de dingen die mij nogal bezighoudt is dat we als christenen bijvoorbeeld nogal het vaak met elkaar zo goed hebben, maar dat we zoveel mensen zelfs in ons eigen land verstoken laten blijven van het evangelie. Ik heb een paar jonge vrienden die uitgegaan zijn naar een gedeelte in Zuid-Nederland, waar bijna geen enkele kerk te vinden is. En ze hebben alles verlaten en ze zijn een paar honderd kilometer verderop gaan wonen in een gebied waar bijna geen christen woont. En dan hoef je niet te vragen, dan hoef je het lijden niet op te zoeken. Dan komt het vanzelf. Dan krijg je vanzelf met lijden te maken. Dus op het moment dat je je in gaat zetten en werkelijk gaat aan het werk gaat om Gods koninkrijk te verbreiden, om zijn evangelie bekend te maken, dan krijg je met lijden te maken. Misschien moeten we daarin wel een stuk radicaler worden als christenen, ook in ons land, in Nederland. Om te zeggen van hoe kunnen wij zijn onderwijs zo in praktijk brengen, op zo'n manier dat het zichtbaar wordt. En dan hoeven we het lijden niet op te zoeken, hè, maar dan zal dat ook volgen. Nu is het lijden op zichzelf niet te verheerlijken. Begrijp me goed, daar gaat het niet om. Het gaat er juist om dat door dat lijden heen God verheerlijkt wordt. En we lezen dat ook in vers 18, waar de Heer Jezus zegt, in vers 19, waar Johannes schrijft, en dit zei hij, dit zei Jezus, om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. Zie je? Dus het lijden zelf is niet een heerlijkheid die wij zouden moeten zoeken voor onszelf. Nee, maar door het lijden heen trouw te zijn aan Jezus, hem te volgen wat ons ook overkomt, daardoor wordt God en daardoor wordt Jezus verheerlijkt. Dat is het doel. Daarin mogen we Jezus volgen, die immers met zijn dood ook God verheerlijkt heeft. Mogen we Jezus volgen in zijn persoon. Volg jij mij. We mogen hem volgen in zijn onderwijs, in zijn houding. Ook in zijn lijden worden we opgeroepen om zijn voetstappen te drukken. Als laatste, en dan gaan we afronden. Wie mogen hem nu volgen? Wie mogen zijn discipelen zijn? Ben je daar wel toe in staat om hem te volgen? Dat kun je afvragen. Maar het mooie in deze geschiedenis is dat juist Petrus hiertoe wordt opgeroepen. Petrus wordt opgeroepen om een volgeling van Jezus te zijn. En wie was die Petrus? En wat had die Petrus net gedaan? Petrus had Jezus verloochend. Hij had als discipel gefaald. Hij had eerst, nog voor de arrestatie, gezegd: al werden ze ook alle aan u geërgerd, maar ik zal nimmer meer aan u geërgerd worden. En uiteindelijk vlucht ook Petrus weg. En vervolgens ontkent hij tot drie keer toe dat hij Jezus kent. Moet je nagaan hoe diep dat gaat. Hij zegt, ik ken hem niet eens. Hij zegt niet, ik ben zijn leerling niet. Of ik heb hem wel eens gezien, maar voor de rest heb ik niet zoveel met die Jezus. Nee, hij zegt, ik ken hem niet eens. Onder vloeken en eedzweren heeft Petrus dat gezegd. Petrus is een falende discipel. En wat gebeurt er? Juist die falende discipel, die wordt door Jezus opgezocht. In de eerste plaats heeft Jezus direct al gezegd: Simon, Simon, de Satan heeft u begeerd te zichten als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Voor zo'n discipel wilde Jezus bidden. Een discipel die in eigen kracht finaal onderuit gaat. Jezus heeft voor hem gebeden. Vervolgens, als Jezus opgestaan is, wat is dan de boodschap? We kunnen dat lezen in Markus 16. Maar ga heen, zegt tegen zijn discipelen en Petrus. Hij wordt met name genoemd, na wat Petrus heeft gedaan, nadat hij zo gefaald had in zijn volgen van Jezus, krijgt Petrus nog de boodschap: Petrus, ook voor jou, ik noem je er apart bij. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus, dat ik hem voorga naar Galilea. En in Lucas 24 lezen we dat Jezus ook nog eens apart aan Petrus verschenen is. De Heer Jezus heeft apart de moeite genomen om naar Petrus toe te gaan en zich aan hem te openbaren. Te laten zien dat hij opgestaan is, ook voor Petrus. Is dat niet een heerlijke, een troostvolle geschiedenis die we hierin horen in het leven van Petrus? Iemand als Petrus mag bij vernieuwing een discipel van Jezus Christus zijn. Misschien hebt u wel gefaald. Misschien zit u deze hele preek al te luisteren en zegt u, ja, maar een discipel van Jezus, kan ik dat wel? Mag ik dat wel? Kan ik Jezus wel volgen? Als je eens wist hoe ik onderuit gegaan ben, wat ik afgelopen week gedaan heb, of een maand geleden, of een half jaar geleden. Het is in mijn geloofsleven finaal fout gegaan. Ik heb een kardinale fout gemaakt. Kan het ooit nog goed komen? Als er één een kardinale fout gemaakt heeft, dan was het Petrus wel. En het kan wel goed komen. Waarom? Omdat we Jezus volgen. Omdat Hij de goede herder is. Volg jij mij. Alle nadruk valt op Hem als die goede herder. Die steeds weer opnieuw verloren, afgedwaalde schaapjes terug wil brengen. Als je maar bereid bent om je ook terug te laten voeren naar Hem. En om weer opnieuw te zeggen, ja Heer, U weet alle dingen. U weet dat ik van U houd. U weet dat ik U wel wil volgen, ook al denk ik dat het me niet gaat lukken. U weet wat mijn verlangen is. Daar gaat het om. Misschien zit u hier deze morgen ook wel en hikt u aan tegen het avondmaal. Mag ik daar wel deel aan nemen? Kan dat wel? Misschien voor het eerst, of misschien wel bij vernieuwing dat u zegt van ja, maar als je wist wat er de afgelopen week gebeurd is. Ik moest bij de voorbereiding denken aan dat prachtige gedeelte uit het oude avondmaalsformulier. Als er één stukje uit het avondmaalsformulier mij dierbaar is, nog steeds, dan is het dat gedeelte. Als de lat dan heel hoog gelegd wordt en je afvraagt van, kan ik wel aan, mag ik wel aan die tafel van de Heer deelnemen, dan zegt dat formulier zo mooi, maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heer, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij dan zelf volkomen en rechtvaardig zijn. Volkomen discipelen. Maar integendeel, wij zoeken ons leven buiten onszelf, in Hem, in Jezus Christus. En daarom worden wij uitgenodigd aan de tafel. En daarom worden we uitgenodigd om Hem te volgen en van Hem te leren, ons leven lang. Steeds weer opnieuw, als falende discipelen gaan we achter hem aan. Begrijpt u me goed? Jezus geeft ons in die oproep om te volgen geen vrijbrief om te zondigen. Zo van, nou ja, dan ga je als discipel onderuit en nog een keer, ach, dat maakt allemaal niet uit. Nee, daar gaat het niet om. Maar hij geeft ons wel telkens opnieuw een blanco check die we mogen inleveren bij hem. Die we steeds opnieuw mogen invullen van, Heer, dat is misgegaan. Of dat had beter gekund of gemoeten. En steeds opnieuw wil hij ons vergeven en wil hij ons weer bij de kudde voegen. Hoe kun je in Jezus geloven als je hem niet ziet? Dat was de vraag van vorige week. Vraag van deze week, hoe kun je Jezus volgen als je hem niet gezien hebt? In de eerste plaats heb je zijn roepstem gehoord. Volg jij mij. In de tweede plaats lees je zijn woord. Neem je zijn onderwijs tot je. Op die manier kan je hem volgen. Ook al zie je hem niet. In de derde plaats, volg zijn houding. Kopieer zijn manier van leven. Niet om daarin iets voor God te worden, maar om hem daarin te volgen, omdat dat de oproep is, omdat dat goed is. Tot eer van God ook. In de vierde plaats, wees bereid om voor hem te lijden. En in de vijfde plaats, je kunt hem volgen als je gelooft. Dat je als een struikelende, een falende discipel hem ook mag volgen. Hoe kan je Jezus volgen als je hem niet gezien hebt? Laten we Petrus als laatste zelf de antwoord geven. Wat hij zegt in 1 Petrus 1 vers 8 en 9. Hoewel u Jezus niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft. Gelooft. Verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof. Namelijk de zaligheid van uw zielen. Hem zij de eer en de heerlijkheid. Hij zijn geprezen tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen.